Waar hebben we het vorige keer toen ik was over gehad? Weet u het nog? Ja. Weet u het nog? Nou, ik kan net zo goed mijn preek van vorige keer herhalen. We waren in Jericho, weet je het nog? Oké, en wat was de vraag die ik stelde? Wie is er nu eigenlijk blind? De menigte of wij? We hebben samen vorige keer gekeken naar die Bartimeus die daar aan de kant van de weg zat. Niet in staat was om zelf naar het noorden van Israël te reizen om naar een genezingsdienst te gaan. En diep in zijn hart de hoop had, misschien komt er een dag dat Jezus langskomt. En dan komt Jezus langs en dan, wat doet hij dan? Hij riep niet, hij schreeuwde. Jezus! Jezus! Zoon van David, heb medelijden met mij. Weet je het nog? En wat deden die mensen? Beetje rustig. Dat doe je niet bij ons in de dienst. Beetje rustig. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Heeft veel belangrijke dingen te doen dan te luisteren naar jou. En Bartimeus ging gewoon door. Weet je het nog? En de vraag die ik toegesteld heb is, misschien ben jij wel degene die eigenlijk vanmorgen naast Bartimeus wil zeggen en het diep uit wil schreeuwen: Jezus, heb medelijden met mij. Jezus, ontferm je over mij. En ik heb ook de vraag gesteld, waar sta jij in dit verhaal? En misschien zijn we niet een klein beetje af en toe een voorbeeld van die menigte. En ik heb toen dat verhaal verteld van mijn vakantie in Limburg. Weet u nog? Direct na afloop kwam iemand naar me toe die zegt, en heb je die persoon alsnog weggebracht? Het antwoord is nee. Voor alle duidelijkheid. Maar dat was een verhaal dat ik neergezet heb. Maar Jezus was in Jericho. En we gaan verder, want in Jericho ontmoet hij niet alleen Bartimeus, maar hij ontmoet ook iemand anders. Een man die eigenlijk in een soortgelijke situatie zit als Bartimeus, die ergens ook aan de zijkant van de mensen staat. En ik lees uit Lucas 19. Lucas 19, een tiental versen. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Bartimeus had hij net buiten de stad ontmoet, nu gaat hij de stad in. En daar was een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. En hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. En daarom liep hij snel vooruit en klom in een wilde vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En de menigte was blij met alles wat daar gebeurde. Was dat zo? Nee, dit staat opnieuw. Allen die dat zagen, zeiden morrend tegen elkaar: hij is in het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zeide tegen de Heer: kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem: vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is niet gekomen om te zoeken, is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Nou, Zacchaeus. En in dit korte Bijbelgedeelte worden de 5 dingen gezegd over Zacchaeus. En daarmee wordt hij eigenlijk omschreven. En het eerste wat genoemd wordt is zijn naam. Een naam die hem, toen hij een klein babytje was, door zijn ouders in verlangen neergegeven is, met de verwachting en de hoop dat als hij op zou groeien, dat hij ook echt een Zacchaeus zou zijn. Maar ik denk als zijn ouders op dat moment nog geleefd zouden hebben, dan zouden ze absoluut teleurgesteld zijn in hun zoon en moeten concluderen dat hij geen Zacchaeus is geworden. Want Zacchaeus betekent letterlijk rein, zuiver, rechtvaardig. En al die woorden die het betekende was Zacchaeus niet. Want we hebben dit Bijbelgedeelte gelezen. Zacchaeus was een, wat was die? een hoofdtollenaar. Hij was de baas van het tolhuis in Jericho. En wat moet je daarbij voorstellen? Nou, de Romeinen die heel net een aantal jaren daarvoor het hele Midden-Oosten eigenlijk overweldigd hadden, die hadden overal wegen aangesloten, gemaakt, en die onderhielden ze ook. En ze vonden dan ook dat ze recht hadden om wegenbelasting te eisen. U denkt dat u wegenbelasting moet hebben, nou die had je daar ook al. Niet alleen wegenbelasting, ze hadden ook tot ontdekking gekomen dat het wel handig was als mensen over het Jordaanse kwamen, dat ze gelijk wel belasting moesten betalen voor de spullen die ze invoerden. Dus invoerrechten had men toen ook al. Heeft u niet alleen, heeft u daar ook. Ik weet of ze BTW hadden, maar dat soort dingen hadden ze in ieder geval wel. En in plaats van dat ze dat geld zelf inden, gebruikten ze plaatselijke mensen om dat te doen voor hen. Maar die tollenaars dachten bij zichzelf, weet je, je moet per situatie bekijken hoeveel wegenbelasting je moet betalen en hoeveel invoerrechten je moet betalen. We doen er gewoon 20% bovenop, dan hebben wij ook een goede oude dag. En dat deden ze dan ook. Dus tollenaars waren wat dat betreft niet echt geliefd. En de Bijbel zegt dan ook dat hij als gevolg van zijn niet juiste praktijk, de manier waarop hij bezig ging, de manier waarop hij dit tollenaarschap uitoefende, dat hij zeer rijk was. Hij was een zeer rijk man. En je kunt je voorstellen, ik heb net al gezegd, mensen vinden tollenaars niet zulke aardige mensen. Je kunt je dan ook voorstellen dat als Jezus in het huis van een tollenaar gaat, dat de mensen denken van wat doet hij nou eigenlijk? Daar kom je normaal niet. Daar ga je met een grote boog omheen. Eigenlijk waren tollenaars gewoon landverraders. Het vierde wat er staat, dus we hebben het gehad, zijn naam is genoemd. Hij is een tollenaar, hij is zeer rijk. Het vierde wat genoemd is, is dat hij klein van stuk is. En je kan je voorstellen, dat helpt niet echt om Jezus te willen zien, als er heel veel mensen langs de kant van de weg staan. Maar ik heb me wel afgevraagd in hoeverre zijn klein zijn hem uiteindelijk heeft doen besluiten om tollenaar te worden. Maar laten we eerlijk zeggen, je moet je voorstellen dat je zit in groep 8... en iedereen denkt dat je nog in groep 5 zit. Hoe vind je dat? Of als de mensen gekozen worden voor een voetbalwedstrijd, dan ben jij de laatste. Hoe vind je dat? En ik kan me voorstellen dat ergens Zacchaeus op een gegeven moment geplaagd is gewoon met zijn kind zijn, met zijn klein zijn. En dat Zacchaeus op een bepaald moment heeft gezegd, weet je wat, ik zal ze laten zien. Straks als ik groot ben, dan zorg ik dat ik een heel groot huis heb en dan kijk ik naar iedereen toe en zeg, zie je wel, ik ben toch iemand, ik mag er toch zijn, zie je wel. En het zou best kunnen zijn dat dat de reden is dat hij uiteindelijk tollenaar is geworden en ook tegelijkertijd op een oneerlijke manier zijn geld heeft verdiend. Want hoewel hij rijk is, zegt de Bijbel ook iets anders in de kantlijn, namelijk dat hij niet gelukkig is. Want de mensen praten niet met hem, hij mocht zelfs niet eens in de synagoge komen. Want in de synagoge was het verboden, want hij hoorde eigenlijk bij de heidenen, hij hoorde bij de moordenaars en hij hoorde bij de dieven. Dus hij mocht niet in de synagoge komen. En toen ik dat las, dacht ik bij mezelf, misschien herken je je wel een klein beetje af en toe in Zacchaeus. Dat je, door wat je meegemaakt hebt, door wie je bent, op een gegeven moment ook geplaagd bent geweest en dat je bij jezelf dacht, weet je wat, straks als ik groot ben, ga ik mijn omgeving laten zien wie ik ben. Ik laat zien wie ik ben. Want mensen mogen zien, ik mag er zijn. Misschien heb je al een beetje met hetzelfde gespeeld. En dan hoort Zacchaeus over iemand die met tollenaars spreekt. Hij hoort over iemand die zelfs een tollenaar in zijn gevolg heeft. Want een van de discipelen, Matthäus Levi, was een tollenaar. En hij hoort zelfs op een gegeven moment, dat staat in Lucas 15, dat er op een bepaald moment alle tollenaars zaten en zondaars naar Jezus toe kwamen om te luisteren. En toen de mensen, vooral de fariseeërs en de schriftgeleerden, daar moeite mee hadden, vertelde hij 3 gelijkenissen. Lucas 15. De gelijkenis van het verloren. U mag meedoen hoor, even wakker worden. De gelijkenis van het verloren. Schaap. De verloren. Zoon. Ja, die komt, die zoon, die komt heel erg bij. En de verloren penning, drachma. 3 keer vertelde hij heel duidelijk die gelijkenis. En eigenlijk net hiervoor vertelde Jezus nog een andere gelijkenis. De gelijkenis dat een fariseer en een tollenaar samen naar de tempel gingen. En die fariseer die stond daar, zijn handen omhoog even en zegt, o Heere God, Wat ben ik blij dat ik niet ben als die dieven en moordenaars en als die tollenaar. Want ik vast 2 keer per week en ik geef mijn 10e. En de tollenaar, die daar ook stond, die zei, O God, wees mijn zondaar genadig. Ontferm u over mij. En Jezus zegt, de tollenaar gaat naar huis als een rechtvaardig man. En de fariseer, die mist de boot. Voel je het aan? Dus er komt ergens een verlangen, dat is dat 5e punt. Hij wil Jezus zien. Dat is heel duidelijk, dat is het verlangen. Er staat niets in over het feit dat hij in hem wil gaan geloven. De Bijbel zegt, hij wil zien wat voor iemand Jezus is. Dus hij probeert daar tussendoor te komen. En die mannen die kijken hem aan, die zeggen, jij komt hier mooi niet door. Kijk, als je een klein lief meisje bent, dan laten ze je altijd tussendoor. Hè? Mag je vooraan staan als er een optocht is. Maar als je een fariseer bent, garandeer ik je, je komt er niet door. Ze houden gewoon de gelederen dicht. Wie denk je wel dat je bent? En wat me opvalt is dat hij eigenlijk, net als Bartimeus, best een bepaalde drive heeft in vindingrijkheid. Bartimeus hield zijn mond niet, hij ging ook niet naar huis toe. Hij dacht, er moet een manier zijn om hem toch te zien. Weet je wat ik ga doen? Ik ken de weg en daar om de hoek, daar staat een wilde vijgenboom. En het voordeel van die wilde vijgenboom is dat de takken bijna op de grond komen. Zelfs ik, die klein ben, kan daarin klimmen. En die bladeren zijn zo groot dat als ik daar zit, ziet niemand me. En ik kan heerlijk veilig kijken, wie is Jezus nou? Ik kan het gewoon heerlijk observeren, zonder dat daar iets gebeurt. En niemand ziet mij, dus niemand kan mij ook afwijzen vanwege mijn afwijkende levensstijl. En weet je, toen ik dat las, moest ik denken aan het begin van de Bijbel. Er waren Adam en Eva, 2 mensen die op een bijzondere plek een bijzondere ontmoeting hadden met Jezus, met God. Ze wandelden, staat de Bijbel, met God. Elke avond kwam God even langs en ze maakten een ommetje. Hoe zou je dat vinden, dat God even elke avond bij je langskomt om een ommetje met je te maken?
Gezellig.
Totdat er een moment komt dat ze niet meer luisteren naar de stem van God, maar naar de stem van de duivel, deden wat ze niet hadden moeten doen. En als gevolg daarvan keken ze plotseling op een andere manier naar elkaar. De Bijbel zegt, zij zagen iets en die onvankelijkheid was weg. Ze zagen dat ze naakt waren en ze schaamden zich voor elkaar. En ze pakten vijgenbladeren om lendenschorten van te maken, om daarmee hun naaktheid te bedekken. Je zou kunnen zeggen, ze verborgen zich voor elkaar en ze verborgen zich voor God. En toen ik dat las, dacht ik, vijgenbladeren om je naaktheid te bedekken, vijgenbomen om je geestelijke naaktheid te bedekken. Vijgenbomen waar je in kunt klimmen en zorgen dat niemand ziet wie je werkelijk bent. En toen kwam de vraag bij mij naar voren van hoe vrij zijn wij in onze relatie met God? Wandelen we net als Adam en Eva voor de zondeval op een hele onvervankelijke manier met God? Of, moeten we tegen elkaar zeggen, wij verschuilen ons van tijd tot tijd in die vijgenboom. Vanwege de dingen die we doen waarvan we weten dat we ze niet zouden moeten doen. En zou je eigenlijk moeten zeggen, ik zit eigenlijk net als Zacchaeus in mijn vijgenboom. Met zicht op Jezus, terwijl niemand echt ziet wie ik ben, want daar verschuil ik me een beetje achter. Hoe gaat het met je? Goed. Toch? Goed. Terwijl het soms helemaal niet goed gaat. Hoe gaat het met je? Ik denk als God met je wandelt in jouw hof, en die vraagt hoe gaat het met je, dat je hem aankijkt en zegt, mooi, goed. En zegt God, is dat zo? Is dat zo? Hoe zit het dan daar en daar en daarmee? Ja, Heere God, ik weet het goed. Maar het gaat niet altijd goed. En dat valt me op. En als we dan verder die geschiedenis kijken, dan heeft Zacchaeus, denk ik, een hele goede keuze gemaakt. Want hij zit daar lekker veilig in die boom. En ja hoor, daar komt Jezus aan. Er was alleen 1 probleem. Midden onder de vijgenboom stopt Jezus. En die kijkt omhoog. En dan zegt hij, Zacchaeus, kom snel naar beneden, want ik wil bij jou overnachten. En het eerste wat me opvalt, is dat hij Zacchaeus bij zijn naam noemt. Weet je wat hij ook had kunnen zeggen? Hey, tollenaar. Jij die je naam niet waard blijft, blijf er nog maar een tijdje boven in die boom zitten om je zonde te overdenken. Ben je de rest van de dag wel mee bezig? Had hij ook kunnen zeggen, toch? Maar hij zegt, Zacchaeus, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want ik wil vandaag je gast zijn. En in die woorden vind je zowel een uitnodiging als een opdracht. En de uitnodiging is, kom vlug naar beneden. Want ik ben hier en er is maar één manier om me werkelijk te leren kennen wie ik ben. En dat is dat je los moet laten waar je nu bent in die vijgenboom en naar beneden moet komen. En de opdracht is deze. Kom heel, heel, heel snel naar beneden. Dat is een woord wat daar gebruikt wordt in de grondtekst. Die vertelt bijna dat je alles los moet laten, gewoon naar beneden moet laten vallen. Ik bedoel, sneller kan haast niet. Maar je moet daar niet rustig over denken, zal ik het doen, zal ik het niet doen. Je moet boem, zo naar beneden komen. En wat ik zo mooi vind is, dat is eigenlijk wat Jezus vanmorgen ook tegen ons zegt. Kom vlug naar beneden. Kom uit je vijgenboom, laat alles los wat je weer houdt, om uiteindelijk open en vang bij hem te zijn. Leg je maskers neer, af. De maskers van pijn, van moeite en verdriet. Leg je masker af van uiteindelijk de boosheid op je omgeving. Omdat je omgeving natuurlijk de schuld is geworden dat je niet bent wie je zou willen zijn en niet bent waar je zou willen zijn. Dat ligt natuurlijk nooit aan jou, dat ligt altijd aan je omgeving. Leg je masker af. Je masker wat op een gegeven moment... Je draagt een masker van controle omdat je alles vast wil houden. Want je denkt, als ik het niet vasthoud, dan gaat het absoluut mis. Dan raak ik de dingen in mijn leven kwijt. Dat wil ik vasthouden. Kom uit je vijgenboom. Kom uit je vijgenboom. Laat alles los. En kom naar hem toe en zeg oké. Want hij nodigt ons. En hij zegt, ik wil met jou maaltijd houden. Ik wil bij jou wonen. Ik wil in jouw leven komen en zien waar je woont, waar je werkt, met wie je woont en werkt. Ik wil gewoon bij je zijn. Als je erover nadenkt, denk ik, wat een prachtige, prachtige uitnodiging. Want Jezus wil vandaag je gast zijn. En weet je wat ik zo mooi vind? Dan staat er, en zijn geest kwam snel naar beneden en hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Hij ging met blijdschap, kwam er in zijn hart. De man die eenzaam was, die door niemand gezien werd, ontmoette Jezus en blijdschap vervult zijn hart. Zo'n lied dat heet Blijdschap vervult mijn hart vandaag, toch? Nee? Ik zal jullie één ding zeggen. Ik was net aan het luisteren toen we aan het zingen waren. Toen dacht ik, wij zijn echt een baptistengemeente. Hè? Wij klappen gecontroleerd. Het maakt niet uit hoe hard er gezongen wordt. Wij klappen gewoon gecontroleerd. We kijken nogal om ons heen of niet te veel mee. We gaan absoluut niet uit ons dak. Behalve sommige mensen een andere cultuur. Die maken een klein dansje. Maar voor de rest blijven we gewoon staan. We zijn echt gewoon baptisten. Veilig. Toch? Nee. Ik moest er vooraan denken. Ik denk ja. Wat zei je? Ah, je weet tijd. Is dat het? Oké. Weet je... Jezus is op weg naar Jeruzalem om te sterven aan het kruis. En in Jericho stopt hij 2 keer. 2 keer voor mensen die aan de kant van de maatschappij staan. 1 die heel duidelijk roept, Heer, ontferm u over mij. En de 2e keer voor iemand die niks vraagt. Die niet eens iets durft te vragen, want hij voelt zich als die tollenaar uit die gelijkenis. Hij heeft niet het recht om iets te vragen. En misschien zit je hier vanmorgen en denk je, eerlijk gezegd, durf ik niet eens aan Jezus te vragen wat ik echt zou willen vragen. Want wie ben ik om dat te doen? Voor die persoon stopt hij. En dan zegt ik wil bij jou in je huis zijn. Ik wil bij jou overnachten. En die menigte, we hebben het al eerder gezegd, die snapte er niks van. Opnieuw werden ze boos omdat Jezus op een gegeven moment daar was. Maar wat me wel opvalt is, ik weet niet wat er verder gebeurd is met Jezus en Zacchaeus. Maar op een bepaald moment staat Zacchaeus op en die zegt, Heer, ik heb niet zo'n goede levensstijl gedaan. Ik heb mensen geld gevraagd wat ik niet had mogen doen. Ik weet niet precies meer hoe het zit, maar één ding is duidelijk. De helft van mijn bezit geef ik aan de armen. En als ik weet dat ik hem en hem en hem tekort heb gedaan, dan betaal ik het viervoudig terug. Het is interessant, dus hij gaat terug naar de oude Levitische wetten. Die kende die nog. Die had hij vroeger op school geleerd. Dus hij wist heel goed wat hij moest doen. En hij deed op dat moment dat. En dat vind ik zo mooi. De volgende ochtend gaan Jezus en Zacchaeus uit elkaar. Jezus op weg naar Jeruzalem om daar te sterven aan een kruis en een paar dagen later op te staan. En Zacchaeus, die gewoon heel simpel de stad rondgaat en al die mensen bezoekt die hij tekort gedaan heeft. Moet je voorstellen, sorry. Je moet je voorstellen wat er gebeurt. Er is één ding om op zondagmorgen te beloven. Het is een ander ding om maandag, dinsdag en woensdag dat te gaan doen. En Zacchaeus liep daar gewoon door de stad heen en ging iedereen geld terugbetalen. Heb je er eens over nagedacht wat het gevolg moet zijn geweest? Ik denk dat de menigte hebben maar over twee dingen gepraat. Over Zacchaeus en over Bartimaeus. En de menigte, die kijkt ernaar en die heeft zijn oordeel. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. Dan neemt Jezus de tijd, voordat hij naar Jeruzalem gaat, om nog één gelijkenis te zeggen. Hij vertelt daar de gelijkenis van de ponden. Juist op dat moment, net buiten Jericho, op weg te gaan. Nou, de volgende keer lijkt het me een uitstekend onderwerp om de volgende keer eens over te gaan kijken. De gelijkenis van de ponden. Dan hebben we twee mensen, Bartimaeus en Zacchaeus, en de gelijkenis van de ponden, bij elkaar in één verhaal. En wij mogen nadenken over deze vraag. In welke vijgenboom zit jij vandaag? In welke vijgenboom moet jij loslaten en de oproep van Jezus volgen? Kom vlug naar beneden. Want ik wil je ontmoeten. Ik wil bij je zijn. Ik wil mezelf aan jou openbaren. Het is niet alleen Zacchaeus die in een vijgenboom zit. Soms zitten wij daar. We hebben vanmorgen gezongen, ik wil Jezus zien. Jezus is degene die ons ziet met alles wat we proberen te bedekken. En hij zegt, en toch wil ik je noemen. En hij noemt je bij naam. Hij noemt iemand die niet rein is, die alles fout gedaan heeft, Zacchaeus, de rechtvaardige, de reine. Weet je, wij mogen gerechtvaardigd zijn door het geloof, zegt de Bijbel, en daardoor hebben we vrede met God. Is dat niet mooi? Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Dat is mooi toch? Dat is een geweldig mooi moment.